Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent. Wij discussiëren weer over het nieuws met opkomende opiniemakers en een deskundige. Vanaf 11:30 bijvoorbeeld over de topman voor Frans van Houten van Philips. En dan vooral de bonus die hij krijgt. Beleggers zijn daar niet blij mee, zeker nu het niet goed gaat met het bedrijf. En rente voor studenten. Ja, het rijmt en het is pijnlijk, want de mensen die in het leenstelsel zitten, die moeten voor het eerst dit jaar rente gaan betalen als ze in september afgestudeerd zijn. En dat kan hoog oplopen, omdat ze natuurlijk een veel hogere lening hebben. In mijn panel vandaag Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Nou, dan jij hebt zeker wel wat te vinden over rente natuurlijk straks.
Nou en of.
Tom Scheepstra, voorzitter van het CDJA.
Goedemorgen.
De jonge tak van het CDA. En we beginnen over de uitspraken van Ben van Beurden van Shell.
BNR breekt. Breekijzer.
De CEO van Shell die zegt in de Telegraaf dat hij een boycot op Russisch gas nu niet realistisch vindt. We hebben op dit moment namelijk geen alternatief voor Russisch gas en het gas inkopen is gewoon te duur. Als we wel een boycot willen, dan moeten we volgens Van Beurden ongekend besparen op ons energieverbruik komende winter. Energieminister Rob Jetten die zegt dat Nederland eind dit jaar al zonder Russisch gas, steenkolen en olie kan. Wat denk jij? Vind jij de uitspraak van Van Beurden onzin? Of heeft hij juist een punt? 020-468-4x0. Ons breekijzer. Shell heeft gelijk. Russisch gas is nu nog onvervangbaar. 020-468-4x0. Eens of oneens. Ook bij mij is David Smulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Want we kunnen natuurlijk ook perfect met u kijken naar de oplossingen en welke energietechnieken er ingezet kunnen worden om dan wel van dat gas af te kunnen. Maar allereerst, meneer Smulders, hoe staat u tegenover het breekijzer? Shell heeft gelijk, Russisch gas is nu nog onvervangbaar.
Ja, dat klopt. Ik denk dat Shell hier volkomen gelijk heeft. Kijk, een van de alternatieven die ter sprake komen is dat vloeibare aardgas, LNG. Maar ja, dat is natuurlijk een andere tak van sport. Daar heb je wel een heel ander aanvoersysteem voor nodig. Daar heb je andere tankers voor nodig. Dat komt niet via pijpleidingen. Dus dat is allemaal een stuk gecompliceerder.
Precies. We gaan zo meteen met u er dieper op in. Ondertussen kan iedereen nog bellen. Shell heeft gelijk. Russisch gas is nu nog onvervangbaar. 020-468-4x0. Daar naartoe kan je bellen. Pieter, eens of oneens?
Oneens. De vraag is namelijk, welke prijs willen we hiervoor betalen? Goed om te weten sowieso is dat Shell afgelopen kwartaal 4,1 miljard euro heeft verdiend aan gasopbrengsten. Dus we moeten wel even goed in context meenemen welke partij
Ze hebben nog veel meer verdiend volgens mij.
Ja, in totaal veel meer, maar aan slechts gasopbrengsten is het 4,1 miljard euro. En wat Van Beurden ook zegt is inderdaad, dan moet je ontzettend gaan besparen. Nou, ik zou in VVD-lijn zeggen, laten we dan gaan besparen. En dat is ook mogelijk.
Ja, van de komende winter en de industrie, die verbruiken wel veel gas.
Maar er is een plan in 2019 vastgesteld, namelijk het bescherm- en gasplan. Daar zit nog geen wettelijke verankering achter. Maar daar wordt stap voor stap beschreven, en dat is dus dat ligt in de bureaulades van het ministerie van EZK, hoe je bij een gascrisis kan omgaan met een minder toereikende gasinstroom. En dan moet je inderdaad keuzes gaan maken. Moet je inderdaad ervoor gaan zorgen dat consumenten besparen. Er zijn nu bijvoorbeeld een aantal programma's. Ik noem de stroomversnelling, waarin woningcorporaties voor 5 dagen in een huurwoning aan de slag gaan om die huurwoning helemaal te renoveren, zodat het helemaal zelfvoorzienend wordt. En uiteindelijk zijn de kosten voor de huurder geen eens duurder, omdat ze dus qua energiekosten zoveel besparen. Daar ligt de mogelijkheid, maar je zou eventueel ook radicaler kunnen kijken naar bijvoorbeeld de sierteelt, naar kunstmestbedrijven. Die twee sectoren aan zich gebruiken 10% van het totale gasgebruik in Nederland. Als je beseft dat Nederland zo'n 15-20% afhankelijk is van dat Russisch gas, als je in zo'n sector al zou ingrijpen en daar de middelen ook voor beschikbaar zou stellen.
Qua verduurzaming dan?
Qua verduurzaming, wil je dat deze komende winter die twee sectoren, die twee industrieën op vol gas inderdaad draaien? Of zeg je in die transitie inderdaad naar die duurzame energie, waarbij je bijvoorbeeld ook naar waterstof kan kijken, zorgen we dat we jullie één winter helpen om die winter inderdaad door te komen. Volgens mij zijn er dan heel veel mogelijkheden die ja wel geld kosten en moeite kosten. Waardoor we inderdaad van dat Russisch gas op vrij korte termijn af kunnen. Het alternatief is namelijk dat we indirect bombardementen op ziekenhuizen subsidiëren. En volgens mij moet je dat als Nederland zijnde niet willen.
Dan ga ik naar Tom. Ondertussen kan je bellen 020-468-4x0. Ik zie al wat mensen hangen die graag willen reageren. Shell heeft gelijk, Russisch gas is nu nog onvervangbaar. En dan hebben we het ook over komende winter, hè? Of dit jaar dus.
Ook voor komende winter. Nou, ik ben daar niet mee eens. En ik denk echt dat dit niet de instelling is die we moeten hebben als Nederland. En dat het ook een heel erg slecht signaal is naar Rusland als we dit zo nadrukkelijk gaan zeggen. Zoals Van Beurden ook al zegt, er zijn wel mogelijkheden, namelijk het besparen. En dat wordt lastig.
We hebben nu toch al spotjes, dat zei Pieter net ook. We hebben spotjes op tv lopen van zet de temperatuur wat kouder thuis.
En toch denk ik dat er nog veel meer kan. En op 10 mei hebben we Nationale Offline Day. En ik denk dat dat een eerste graadmeter is. Een eerste dag waarop ik iedereen ook uitdaag.
Een soort van een gasvrije zondag.
Nou ja, precies. Dus ik denk dat daar al een eerste stap in is. En dan moeten we echt veel harder bezig gaan. Daarnaast kijk naar alternatieven, dus ook op de Noordzee, toch misschien weer gaswinning, ook in Groningen. Ga dan wel heel erg die Groningers compenseren, want dat doe je niet zomaar.
Ja, want Van Beurden zegt wel, op het moment dat je Groningen nu dus niet aanboort, als je dat langer open zou houden, dan zou dit minder een probleem.
Precies, en ik denk dat daar dus al een nuance is om op de korte termijn toch aan gas te komen. En daarna met die energietransitie ook echt vaart maken. Want hier in Amsterdam zijn al tienduizenden huizen heel slecht geïsoleerd, waardoor ook veel meer gas gebruikt wordt. Studenten hebben daar ook heel erg last van, doordat zometeen de prijzen ook weer omhoog gaan, wat ze daarvoor moeten betalen. Dus we moeten echt nu ook vaart maken met die energietransitie. En ik denk dus dat als je die drie punten hebt,
snel genoeg, want het gaat om dit jaar.
Ja, nou dat denk ik wel. Als je dus tijdelijk meer gas gaat winnen op de Noordzee en Groningen, ontzettend gaat besparen met het gasverbruik wat je nu hebt, en dan nog die verduurzaming nu volop gaat inzetten, dan denk ik dat we heel ver al kunnen komen. En dan natuurlijk, wat Pieter ook al zegt, is moet je wel die langetermijnplannen met waterstof in werking gaan zetten. Maar met die drie punten denk ik dat we al heel ver kunnen komen.
Nu is het wel zo, wij hebben vorige week ook het gehad over de olie- en de gasmarkt in BNR Breekt. Ja. Toen belde er iemand in en die heeft heel lang op booreilanden gewerkt en die zegt, ja, je kan wel gaan boren op de Noordzee, maar op het moment dat dat niet actieve platformen zijn, dan kost dat vaak weer 1,5 jaar om dat veld gewoon weer actief te krijgen. Dus dat is ook geen korte termijn oplossing.
Ja en nee. Ik ben het helemaal eens dat de prijs die we hiervoor gaan moeten betalen waarschijnlijk heel erg hoog ligt. En daarom is het ook heel erg van belang dat de overheid gaat kijken naar minima, om als die gas- en olieprijs gaat stijgen, ook minima gaat compenseren. Want ik verwacht dat dit voor de komende maanden echt wel een probleem gaat worden.
Ja, en dan zeker vooral voor de komende winter. 020-468-4x0. Shell heeft gelijk. Russisch gas is nu nog onvervangbaar. Hebben we het over dit jaar. Freek, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent het oneens met de stelling.
Klopt. Ik wil aangeven dat de afgelopen weken enorm veel creatieve alternatieven zijn opgedoken. Waaronder dat bijvoorbeeld in Italië, 100% afhankelijk van Russisch gas, binnen 2 weken zijn ze gaan praten met Algerije. En in Oostenrijk en Italië hebben nu 50% Algerijns gas, want er lag al een pijplijn.
Ja.
Er is ook een pijplijn.
Dat is wel mazzel voor Italië, want die pijplijn die gaat richting van Algerije naar Italië toe natuurlijk.
Ja, dus je ziet overal in Europa creatieve alternatieven ontstaan. En Spanje heeft ook Algerijns gas, maar dat kan vanwege techniek nog even niet naar Frankrijk. Maar je ziet overal mooie oplossingen. Dus ik denk dat de Nederlandse staat en Shell te veel andere belangen hebben om zo creatief mogelijk met ons mee te denken. Dus
welke andere belangen denkt u?
Nou, je hoorde net al even genoemd veel geld. Shell heeft ook in Rusland zaken te doen. En de Nederlandse staat heeft natuurlijk ook politieke belangen.
Ja, maar Shell heeft de belangen in Rusland wel afgebouwd. Dat hebben ze ook afgeschreven. Kosten ze 5 miljard.
Ja, klopt. Maar dat is natuurlijk, dat riepen ze gisteren. Dat is natuurlijk morgen niet geregeld. Dus dat is natuurlijk ook een beetje lange termijn, denk ik.
Dus u denkt van, zij willen zelf ook nog goed verdienen. De kanttekening is wel dat Ben van Beurden ook in de Telegraaf zei dat ze ook al goed verdienden voor de oorlog. Dat de prijzen toen sowieso al hoger waren. Freek,
klopt wel, maar ik denk dat het allemaal wat groter is. En ook van de fossiele brandstof af is natuurlijk niet primair het belang van Shell. En de overheid heeft natuurlijk ook chronische belangen te wegen. Dus je ziet nu dat overal in allerlei Europese landen creatieve oplossingen komen. En die zijn er voor Nederland ook. En als er druk op staat, wordt alles vloeibaar.
Freek, vloeibaar over gas gesproken. Dankjewel voor de reactie. Meneer Huygens, goedemorgen.
Goedemorgen. Goede discussie. Alleen de vraagstelling vind ik wat minder onzuiver. Natuurlijk zal Shell...
Oh, meneer Huygens, ik onderbreek u heel eventjes. Dat, u heeft zo'n... Dat is een beetje zo'n gekke verbinding. Het lijkt net alsof u een soort van anoniem belt nu op dit moment.
Nee hoor, Huygens, nee. Ik heb twee keer moeten bellen, maar dat geeft verder niet.
Nee, ik zou zeggen, bel zo meteen eventjes terug, aangezien de verbinding te slecht is. Dat klinkt nu net alsof u een soort van een politie-informant bent.
Ja,
oh, kijk, de verbinding is hersteld. Hartstikke fijn.
Moet ik opnieuw bellen?
Nee, hij doet het nu. Vaak, dit zijn van die gekke telefonische dingen. Het wordt een beetje technisch. Ja, maar dan begint hij heel laag en dan gaat hij vervolgens heel hoog. We moeten de KPN eens eventjes gaan bellen om te kijken of we dat kunnen oplossen.
Ja, dat is goed. Waarom doen we niet meer aan getijen? We zitten toch aan de Noordzee en getijen die gaan altijd op en neer. Waarom maken we daar geen gebruik van? En dus ik bedoel maar alleen dat Shell voor zijn eigen belang spreekt. Dat is logisch. Maar dat is een onzuiverheid in de vraagstelling natuurlijk. Dus ze zijn nog lang niet uitgeput. En als ze toch zelf geloven, dan komt het natuurlijk niet vooruit. En er moet wat veranderen.
Dus, ja, maar, u bent het oneens, want u zegt ook... Dus...
Onbesproken zijn om verder te komen.
Ja, u zegt inderdaad van Shell heeft eigen belangen in. Maar hoe moeten we dat dan oplossen? Waar moeten we ons gas dan wel vandaan halen?
Gas? We moeten van het gas af. Dat hebben we toch gesproken. En als nou zo Shell inspreekt, dan worden we weer ontmoedigd. Van ja, zon en nou, het waait nooit. En de zon brandt nooit. Zulke verhalen. Dus we moeten daar een krachtig verhaal tegenover zetten. En waarom doen we niet meer met getijen? Getijen gaan altijd. We zitten aan de...
Om zo energie op te wekken dus, via water.
Om energie op te wekken. Daar hoor je nooit iets over. Dus er zijn nog andere krachtige middelen die we in moeten zetten en niet onze oren laten hangen naar iemand die voor zijn eigen belang opkomt.
Meneer Huygens, dank u wel. Fijn dat de lijn verbeterd is. Dat is direct een goede vraag die ik ga voorleggen aan David Smulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Laten we kijken welke energietechnologische oplossingen er zijn en dan ook voor de korte termijn.
BNR breekt. Kees Dorrestein.
En niet alleen met mij, ook met de panelleden die je nog kan horen. Pieter Lossie, onder andere adviseur van de VO-raad. Tom Scheepstra, voorzitter van het CDJA, de twee opkomende opiniemakers. En dus inderdaad met David Smulders, waar ik mee verder ga praten. Meneer Smulders, we hadden het net over LNG. Dus dat is dat staat voor liquid nitrogen gas. Alleen dat kan je niet zo makkelijk...
Natural gas,
inderdaad. Dat is niet zo makkelijk te vervoeren als bijvoorbeeld het Groningse gas. Nu hoorde ik bijvoorbeeld al van de spreker Freek, die zei net, Italië heeft gewoon een deal met Algerije door een pijpleiding en het is opgelost. U zei net, het is eigenlijk veel lastiger, want we moeten dat ook omzetten. Wat is dan precies het verschil tussen dat Groningse gas en dat LNG en waarom dat zoveel meer moeite kost?
Nou ja, LNG, dat is vloeibaar. Dus dat betekent dat als een vloeistof vervoerd moet worden, net als een olietanker bijvoorbeeld, terwijl aardgas meestal door pijpleidingen vervoerd wordt. En natuurlijk, als er al pijpleidingen liggen, dan heb je natuurlijk geluk, zoals in Spanje, of in Italië, of in Nederland, of naar Noorwegen, of naar Engeland. Maar landen die dat minder hebben, die hebben dan pech. Bijvoorbeeld Duitsland zit voor een groot deel op Russisch aardgaspijpleidingen aangesloten. Die hebben natuurlijk weinig alternatief dan. En het is natuurlijk ook voor sommige landen dus veel makkelijker om te zeggen wij stappen af van Russisch gas. Bijvoorbeeld Nederland is maar voor 15% afhankelijk van Russisch gas. Dus in dat opzicht kan ik heel erg meevoelen met de vorige insprekers die natuurlijk zeggen ja, Nederland kan natuurlijk best op korte termijn zonder Russisch gas. Maar voor andere landen is dat veel moeilijker. En Dat betekent dus ook als je naar Duitsland kijkt, ja, die zitten toch echt met een groot probleem. Die zijn voor bijna 50% afhankelijk van Russisch gas en die hebben voorlopig geen alternatief. Die hebben geen tanker waarin ze dat vloeibare aardgas kunnen opslaan.
En Van Beurden,
dus die heeft toch echt in de problemen komen.
En die heeft het dan over dat we dan stevig moeten gaan bezuinigen op het gas. Maar dat komt ook omdat, kijk, Nederland is er maar voor 15% van afhankelijk, maar op het moment dat Duitsland of andere Europese landen die er meer van afhankelijk zijn gaan vragen, ja, dan moeten we natuurlijk met z'n allen de pijn dragen, of niet?
Ja, dat klopt. Kijk, gas heeft geen rugnummers. Dus er is één grote badkuip met gas in Europa, zou je kunnen zeggen, waar het alles allemaal samenkomt. Dus het is heel moeilijk om die gasstromen uit elkaar te houden. Vandaar dat het ook veel beter is om Europees te denken. Ik denk ook dat dat natuurlijk nu de kracht van de Europese Unie is om gezamenlijk op te treden. Dus niet elk land moet zeggen, ja, maar wij zijn maar voor 15% afhankelijk, zoals ik net hoorde. Dus wij kunnen het wel oplossen. Nee, we moeten het als Europa oppakken. En Europa is voor 45% afhankelijk van Russisch aardgas. Dus we moeten Europese oplossingen vinden. En dan kunnen we natuurlijk wel zeggen, we gaan flink bezuinigen, we gaan flink besparen. Dan kom je ongeveer aan 10% als je je best doet. Maar het grote probleem is ook dat niet al het aardgas wordt gebruikt om te verbranden voor verwarming. Want de komende zomer hebben we dat natuurlijk veel minder nodig.
Precies.
Maar een groot deel wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld kunstmest te maken. Dus als wij straks zeggen minder aardgas, betekent dat minder kunstmest. Dus dat betekent ook dat wij hongersnood in sommige delen van de wereld gaan veroorzaken. Dus we moeten niet alleen naar onszelf kijken, Nederland, maar we moeten Europees kijken en zelfs nog eens naar buiten. En ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Aardgas is op het moment heel erg belangrijk. Niet alleen om te verstoken, ook voor kunstmest. En we moeten een gezamenlijke Europese aanpak bedenken om Russisch gas te verminderen. Maar dat kan niet van vandaag op morgen. Dat heeft tijd nodig. En vandaar dat ik zeg, Ben van Beurden heeft groot gelijk. We moeten een policy maken, we moeten een strategie bedenken in Europees verband voor de lange termijn. En we kunnen op korte termijn natuurlijk beginnen om zo snel mogelijk het consumptie, ons verbruik te verminderen.
Dan is het ook zo, Van Beurden die zegt, stel, wij vervangen het Russische gas door LNG, dan zouden we 30% van de wereldvoorraad van LNG moeten opkopen. En dat is hartstikke duur. Wordt het dan niet te duur?
Nou ja, ik denk dat duur is natuurlijk één ding. Hè. Ja, we moeten natuurlijk, zoals net ook al gezegd werd, we moeten met z'n allen de pijn lijden. En dat betekent dat we natuurlijk ergens meer moeten gaan betalen. Maar willen wij dan ook andere landen in de kou gaan zetten? Want als wij als Europa zeggen van wij kopen al dat aardgas op en daar betalen we een paar miljoen extra voor, tientallen miljoenen, honderden miljoenen, dat betekent misschien dat in India, die dat geld niet hebben, die LNG niet kunnen importeren. Dus die mensen zitten daar straks in de kou. Dus ik bedoel, de markt is natuurlijk zo dat de hoogste bieder bepaalt, maar ik denk dat er ook ethische overwegingen aan ten grondslag liggen. Willen wij ten koste van alles die hele LNG-markt opkopen en andere landen in de kou zetten? En dus ook zorgen dat die andere landen geen kunstmest meer kunnen maken. Dus ik denk dat er toch wel wat meer aan zit dan alleen maar ons kleine microscopische eigenbelang. We moeten daar toch wat uitgebreider naar kijken, denk ik.
Nu is het ook zo dat de Volkskrant die kopt nog een mooi stuk. Poetin kan niet bij de Europese gasbetalingen. Dus op het moment dat de landen gewoon in euro's blijven betalen, kan hij dat niet omzetten naar roebels en kan hij dat dus ook niet voor de oorlog gebruiken. Hebben ze daar een punt? In ieder geval dat de economieverslaggever die daarover bericht, Tjerk van Wezel is dat van de Volkskrant.
Ja, ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Ik denk dat Poetin natuurlijk een probleem heeft daar. En vandaar ook dat die nadruk nu komt op die betaling in roebels. Waar nu om gevraagd wordt. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel een risico. Want als Poetin straks niet betaald wordt, dan kan hij natuurlijk ook gaan zeggen, oké, dan hoef ik ook niet meer te leveren.
Ja, dus dan wordt het een beetje een juridische discussie. Hè? Want
er zijn contracten die wij
hebben getekend in euro's en in dollars. Maar hij schept dan een nieuw precedent door gewoon te zeggen, nee, die zijn niet meer geldig. Dus dat wordt dan ook weer lastig. Ik weet niet of u daar wat van weet van deze handel. Maar dat kan toch niet zomaar?
Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat er dan straks natuurlijk wel dat wij voor een voldongen feit gesteld worden. Hè? Want ik denk, ja, ik ben geen econoom, maar als ik Poetin was, dan zou ik natuurlijk zeggen, oké, ik kan niet bij mijn geld, dan lever ik ook geen gas meer. Dus dan zullen we toch het probleem van vandaag of morgen moeten oplossen. En ik denk dat we dat op het moment dan wel echt met een groot probleem opgezadeld worden.
Nou, u bent hoogleraar energietechnologie. Dan kunnen we nu kijken naar oplossingen. Waar, in welke technologische oplossingen, wat betreft het opwekken van energie, zouden we dit wel kunnen opvangen? En dan het liefst op de korte termijn.
Nou ja, één heel belangrijk punt is natuurlijk al gemeld. Dat is natuurlijk gewoon thermostaat lager zetten. Ja, dat wordt natuurlijk iets minder relevant nu omdat de temperatuur gaat stijgen. We kunnen natuurlijk sneller zon en wind implementeren, is ook al genoemd. We kunnen meer en sneller warmtepompen installeren. We kunnen beter en sneller isoleren. Vandaar dat het ook heel goed is dat er nou zo'n nationaal isolatieprogramma is uitgerold door het kabinet. Daar ben ik een groot voorstander van, dat roep ik al jaren. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat als we dan nog verder willen gaan, ja, dan zullen we toch ook moeten kijken van welke sectoren zullen moeten besparen in de industrie. Maar dan moeten we dus wel aan denken aan afschakelen van bepaalde sectoren van de industrie. En ja, dat moeten we natuurlijk toch op het moment even niet willen. Dus of we nu willen of niet, voorlopig zitten we nog aan gas vast.
Ja, en stel dat we die keuze moeten maken, waar ligt dan de beste keuze? Wat moeten we afschakelen?
Ja, wat moeten we afschakelen? Ja, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Ik zou in ieder geval zeggen, denk aan de voedselproductie. Dus ik noemde net al met grote nadruk die kunstmest, omdat dat niet alleen voor Europa, maar ook voor de rest van de wereld consequenties heeft. Dus dat kunnen we echt niet gaan afschakelen, zoals net al gezegd wordt. Ja, ik denk dat er daarna gewoon gezegd moet worden, nou, we kunnen voorlopig niet van het gas af, dus we moeten zo snel mogelijk alternatieven vinden.
Ik zie ook nog wat reacties binnenkomen. Onder andere Geert, die is het eens met de stelling. Heel Europa is afhankelijk van het gas. De prijzen die zijn nou eenmaal heel erg duur op dit moment. En dat gaat wat hem betreft geen invloed hebben op de oorlog. Als we in ieder geval in euro's en dollars betalen. Frank die zegt die heeft een oplossing. In Drenthe hebben ze een systeem om gas op te wekken. Ik vind het ook nog wel mooi om nog even naar dat watersysteem wat meneer Huygens net noemde even over te hebben. En Willem die woont landelijk en die wil van het gas af. Maar die mag geen andere voorziening van de gemeente, zegt hij dan weer. Dus hij zegt ook de gemeentes die moeten dat ook makkelijker maken. Denk ik dan ook, meneer Smulders. We hadden de heer Huygens, die zei net, ja, we kunnen toch het water gebruiken en de golving in het water om dan energie op te wekken. Of is dat allemaal te ingewikkeld?
Nou, nee, dat is niet ingewikkeld. Het is een fantastisch idee. Alleen, je moet natuurlijk wel kijken hoeveel kun je daarmee opwekken. En dan heb je het misschien over, wat is het, minder dan 1% van de Nederlandse behoefte. Kijk, in andere landen is dat misschien meer. Bijvoorbeeld in Engeland zijn die getijdenbewegingen veel krachtiger. Grotere waterhoogteverschillen. Maar in Nederland is dat relatief beperkt. En het is natuurlijk ook zo dat onze kust al redelijk volgebouwd is. Dus als we daar ook nog allerlei installaties moeten neerzetten, dan krijgen we ruimtegebrek. Dus ik denk ook dat een groot probleem is van kunnen we het überhaupt wel kwijt, die alternatieve methode om energie op te wekken. Dus het is natuurlijk niet voor niks dat wij zo afhankelijk zijn van aardgas, omdat dat relatief compact is en veel energie bevat. Dus alternatieven, dat kost tijd, geld en ruimte.
Ja, tot slot. Shell zegt dus, het kan niet. Minister Jette zegt, het kan wel voor het einde van het jaar. Wie heeft het wat u betreft het meest aan het rechte eind?
Nou, ik denk dat ze het alle twee over verschillende dingen hebben. Kijk, minister Jette heeft het over Nederland. En Nederland is natuurlijk maar voor 15% afhankelijk. Dus daar kan het wel. Ik denk dat Shell het heeft. Die kijkt natuurlijk wat uitgebreider, wat breder dan minister Jette doet. Die heeft het over de wereldmarkt. Die heeft het over de Europese Unie. Dus Jette heeft gelijk als het over Nederland gaat. Shell heeft gelijk als het over de rest van de wereld gaat.
Ja, maar moet minister Jette dan iets Europeeser gaan denken?
Denk ik wel, ja. Denk ik wel. Want gas heeft geen rugnummers.
Ja, dat lijkt mij duidelijk. Dankjewel, de heer David Smulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zometeen praat ik met het panel verder over het nieuwsweekoverzicht. De toon van de week komt eraan. En ja, die bonus voor de Philips CEO. Aandeelhouders zijn er niet blij mee. Het is maar 1,8 miljoen. Moeten we daarover zeuren? Of moeten we, zoals hij het zelf eigenlijk zegt, Van Houten, joh, dat is gewoon een probleempje waar Nederlanders het over hebben. In het buitenland hebben ze het daar echt niet over.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goedemorgen, goed dat je erbij bent bij het discussieprogramma met opkomende opiniemakers over het nieuws van de dag. Pieter Lossie is daar een van, adviseur van de VO-raad, en Tom Scheepstra is de andere vandaag, voorzitter van het CDJA. We praten zo meteen over de bonus voor Van Houten van Philips. Aandeelhouders zijn daar niet blij mee na de afgelopen tijd wat er allemaal met het bedrijf is gebeurd. Maar eerst het weekoverzicht. Ja, die moet ik er eventjes erbij pakken. Waar is hij? Waar is hij heen gegaan? Ja, het weekoverzicht is weg, denk ik. Het weekoverzicht is weg. Ik begin gewoon eventjes met de bonussen. Dan gaat de regie eventjes kijken naar het weekoverzicht. Hartstikke idee. Dankjewel aan de techniek. Dat is weer voorbij. Heren, we gaan het gewoon hebben over Philips. Want Philips ligt bij de aandeelhouders onder vuur. Ze komen in opstand tegen de hoge beloning die de raad van bestuur van het bedrijf heeft ontvangen. Dat blijkt uit een rondgang van het FD. Topmannen en hun bonussen, dat lijkt toch wel een onafscheidelijk duo. En dan vooral de bonus van 1,8 miljoen euro voor topman Frans van Houten. Daarover bestaat onbegrip. En dat legt deze onderzoeksjournalist van het FD uit.
Maar de onvrede die richt zich toch wel op Frans van Houten zelf. Want die heeft natuurlijk ook zelf, je ziet het boegbeeld, ook van de crisisbestrijding. En hij heeft zich ook al laten verleiden bij BNR tot het verdedigen van zijn bonus. En dat heeft eigenlijk alleen maar olie op het vuur gegooid.
Ja, Johan Leupen hoorde je hier. En dat klopt inderdaad. Van Houten die heeft laatst tegen ons gezegd, tegen BNR, dat dit een typisch Nederlands probleem is. En dat wij het enige land ter wereld zijn waar dit soort vragen worden gesteld over bonussen voor topmensen. Tom, hebben de aandeelhouders een punt of heeft Van Houten een punt?
Nee, ik denk dat de aandeelhouders zeker een punt hebben. En ik heb helemaal niks tegen bonussen. En als het hartstikke goed gaat met een bedrijf en een topman die maakt allerlei goede keuzes, dan is het ook heel erg te verantwoorden. Maar op dit moment zien we dat Philips toch ook in de coronacrisis een aantal misses heeft gemaakt met zorgapparaten. En dat je dan kan afvragen van, is zo'n grote bonus op zijn plaats? En ik denk dat het dan heel terecht is dat een aantal grote aandeelhouders vragen gaan stellen. En heel interessant dat het ook een aantal aandeelhouders zijn van het buitenland. Dus het is zelfs niet alleen iets van Nederland, maar het zijn dus ook aandeelhouders van buiten Nederland die nu zeggen van, nou, dit vinden we iets te ver en iets te ruimhartig.
Ja, toch Van Houten die zegt ook, ja, ik heb vorig jaar al de helft van mijn salaris ingeleverd. Heeft hij dan al niet een soort van financiële verantwoordelijkheid ervoor genomen?
Nou, ik vind dat het Financieel Dagblad volgens mij vorige week of in ieder geval zeer recent een heel interessante serie had gemaakt van hoe nou precies de inkomens van topmensen eruit zien.
Zeker, en dan zie je ook dat het veel ingewikkelder is.
Ja, en daar zie je dus dat soms het normale salaris, even tussen aanhalingstekens, niet eens de grootste component is, maar dat het vooral die bonussen zijn of uitkeringen in aandelen, de grootste klap kan zijn. Dus als hij dan zegt van, nou, ik heb al iets in mijn normale salaris ingeleverd, dan denk ik, nou, dat is niet het hele verhaal.
Nee, dat klopt inderdaad. Vaak is het normale salaris een stuk lager, behalve bij banken. Daar zit het wat anders vanwege de strenge regels in elkaar. Pieter,
ja.
1,8 miljoen schijnt je toch?
Nou, voor een groot bedrijf als Philips natuurlijk wel. Maar het gaat natuurlijk om het beeld dat deze CEO hiermee naar buiten brengt. Ik vind het sowieso de verdediging. Ja, andere CEO's wereldwijd krijgen ook heel veel bonussen. Dus verdien ik ook een grote bonus. Vrij matige verdediging. Maar goed, dat is een andere discussie.
Ja, de verdediging is meer van dat Nederlanders altijd dan zo snel op zo'n bonus gaan zitten. Terwijl in het buitenland dat
veel minder. Ja, precies. Ja, maar ik bedoel, kijk naar jezelf, wat je zelf hebt gedaan. En ga niet in een soort arrogantie het Nederlands bestuursmodel de schuld geven van het feit dat jij bekritiseerd wordt op het handelen binnen je bedrijf. Volgens mij is het heel terecht dat die aandeelhouders hier vragen bij stellen. Ik bedoel, Philips staat onder toezicht bij de Amerikaanse gezondheidswaakhond, ook bij het Amerikaanse OM. Grote problemen, aandelenkoers ontzettend gekelderd de afgelopen maanden. En dan moet je inderdaad afvragen of het gerechtvaardigd is dat je zo'n bonus krijgt. En volgens mij is het heel goed dat deze vragen gesteld worden. Want in landen waar die vragen niet gesteld worden, heb je dat Anglo-Saxische model. Hier in Nederland heb je dat Rijnlandse poldermodel. Daar profiteert ook deze CEO van met zijn bedrijf in Nederland, met Philips. En dat betekent ook dat je inderdaad qua beloningen en qua bonussen proportioneel moet zijn met de maatschappelijke bijdrage die je geleverd hebt. En aangezien die de afgelopen kwartalen mede door die blunders beperkt is geweest, vind ik het terecht dat we daar dan vragen bij stellen.
Ja, nu is het ook wel zo, dat haalde Tom net aan, dat stuk in het FD, dat was een stuk uiteindelijk uitgesmeerd over 4 weken, heel groot, waar al de bonusconstructies in worden uitgelegd. Op het moment dat je dat nog niet hebt gelezen, zoek op bonussen bij het FD en lees dat. Dat is erg interessant. Maar dan zie je ook, dat is ook een verschil tussen korte termijn en lange termijn bonussen. En dan kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld geen korte termijn bonus krijgt, omdat je het dit jaar gewoon, ja, we kunnen het wel het beestje bij de naam noemen, toch wel verkloot hebt. Maar dat over de lange termijn bonussen, dat je die gewoon gehaald hebt en ja, dat je die dus wel krijgt. Moeten we daar ook een veel beter onderscheid in maken? Want wij horen alleen maar 1,8 miljoen bonus, ja, ja, dat krijgt hij erbij.
Vind ik wel een terechte vraag. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen koppelen, om daar gelijk een voorbeeld aan te geven, aan hoe doet een bedrijf het bijvoorbeeld qua sociale impact? Hoe doet het bedrijf het qua duurzame impact? En als dat inderdaad op lange termijn, als daar van tevoren mede door aandeelhouders, mede door de verantwoordelijkheid die bestuurders zelf met zich meedragen, inderdaad duidelijke richtlijnen uit voortkomen. En dat inderdaad op lange termijn, op een duurzame wijze, door zo'n bedrijf met zo'n maatschappelijke opdracht wordt bewerkstelligd. Dan vind ik het terecht dat daar ook langetermijn bonussen bij kunnen komen kijken. Maar dat idee dat je inderdaad op korte termijn naar wat vrij selectieve cijfertjes gaat kijken. Nu blijkt ook dat die commissarissen vrij selectief zijn geweest in de inkoopcijfers. Ja,
precies, die hebben het een soort van, leek een beetje, het werd geschetst in ieder geval in het artikel van het FD, dat ze een beetje geshopt hebben om alsnog een bonus.
En je moet je afvragen of die inderdaad korte termijn blik puur gericht op die financiële prestaties nog wel bij deze tijd hoort.
Dan denk ik tot slot, Tom. Kijk, de aandeelhouders moeten dinsdag nog stemmen over het beloningsverslag. Dus die kunnen dat alsnog ook weer wegstemmen. Maar gaat dit niet veel verder? Gaat dit eigenlijk niet over van de positie van Houten is onhoudbaar geworden en we focussen nu maar even op de bonus?
Nou, zover zou ik niet willen gaan. Ik zou de grote lijn hiervan willen zeggen van transparantie en openheid. En vertel juist waarom je dan een bonus verdient.
Hij legt laatst bij BNR uit, oh joh, dat is allemaal geen probleem. Ja, dan weten we toch een beetje wat zijn gedachte is.
Ja, nou, ik zou iemand eerst een kans willen geven om zich nog op die vergadering te verantwoorden. Dus zover zou ik niet willen gaan. Hoewel ik ook lees dat sommige groepen zeggen, we willen misschien geen décharge verlenen. Volgens mij is daar op dit moment nog geen meerderheid voor, maar ik denk wel dat het een pittige vergadering gaat worden.
Ja, precies.
Absoluut. Inderdaad. En dat is ook goed, hè? Dat openheid en transparantie, als je dus iets doet, dan moet je het ook kunnen verantwoorden. Dus in dat opzicht denk ik goed dat mensen nu aan de noodrem trekken.
Pieter, verdient hij nog een kans?
Hij verdient altijd een kans om, naar aanleiding ook van de feedback die wij hem hier hebben gegeven, nieuwe verdediging.
We zijn
te
nu niet zijn voortgangsgesprek aan het voeren, hè, wat dat betreft.
Ja, maar uiteindelijk is het aan de aandeelhouders natuurlijk. Daar hebben wij niks over te zeggen. En ik hoop dat deze CEO nog tot.
Ik hoop dat hij misschien nog vooraf gaat aan de vergadering met een geste, met een handreiking.
Nou, ik nodig
denk
hem
dat heel goed zou zijn.
Bij deze uit. Ik presenteer ook het middagprogramma The Daily Move. Als Frans van Houten aankomende maandag hier wat over zou willen zeggen op BNR, dan wil ik hem daar zeker een podium voor geven. Want we hebben het nu over de man. Ja. Maar ik wil graag aan wederhoor doen, zeker na dit nieuws. Dus Philips, als iemand luistert van de communicatieafdeling of de heer Van Houten zelf, u bent van harte welkom om of te bellen of bel met de redactie of stuur mij even een berichtje. Kees.Dorrestein@bnr.nl dan. Okay. Komt het helemaal goed.
Heel hartelijk.
Zullen we naar het weekoverzicht?
Gaan we doen.
Hij is er. Deze week begon met een enorme drukte op Schiphol die nu nog steeds aanhoudt. Je hoorde het net nog in het nieuws. Deze reiziger die had zin in zijn voorjaarsvakantie, maar omschreef de wachtrijen toch wel op zijn Brabants.
Ja, ik heb er wel zin in, maar Londen duurt wat lang.
VVD'er Daniel Koerhuis werd hierdoor door die problemen op Schiphol ook het mikpunt van spot, omdat hij Schiphol bezocht en zijn tweet daarover toch wat weg had van een oorlogsgebied omschrijving. En als je ophef veroorzaakt, ja, dan word je natuurlijk gewoon uitgenodigd door Opeen.
Het was zo erg dat u er een tientje uitgooide, die wij voorbij zijn gekomen. Vreselijke verhalen aangehoord van mensen die urenlang in de rij staan en bang zijn hun vakantie te missen. Bij het eerste deel van de zin dachten veel mensen dat het over de oorlog ging.
Nou, dit gaat over die mensen die er in de rij staan. Ik heb een huilend gezin uit Leeuwarden gezien met 3 kinderen die bang waren hun vakantie te missen. Ja. Nou, dat vind ik echt erg als ik dat zie.
Ja.
Ja. Deze week werd ook bekend dat het Amerikaanse Hoge Rechtshof 2 rechterlijke uitspraken die het federaal recht op abortus in de Verenigde Staten garanderen mogelijk gaat schrappen. Onze man in Amerika, Jan Posma, over wat er op tafel ligt.
Het is rechter Alito, dat is een heel conservatieve rechter. En het is een concept, dus een soort eerste versie. Eigenlijk zijn eerste versie die naar buiten is gekomen. En hij schrijft dat die eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof allebei onterecht waren.
En zo zouden staten zelf abortus illegaal kunnen maken. Brussel wil dit jaar nog stoppen met de import van Russische olie. Alle Russische olie in Europa, dat kondigt de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen af.
Today we are addressing our dependency on Russian oil. And let's be clear, it will not be easy.
Inderdaad, want er zijn flink wat landen tegen en het is er nog steeds niet doorheen. Ander Oekraïne-nieuws van deze week. De Russen die zeggen dat ze de aanvoerroutes voor westerse wapens in Oekraïne bombarderen op dit moment. Oekraïne zou pas midden juni met een tegeloffensief in de Donbass starten. En maandag wordt een belangrijk moment. CNN meldt namelijk deze week dat Rusland dan officieel de oorlog kan uitroepen op de feestdag daar, 9 mei. Geopolitiek analist van het HCSS Alex Krijger vertelt waarom.
Het is vooral ook bedoeld om vanwege de Russische wetgeving kan, als Poetin een oorlog afkondigt, kan die reservisten en dienstplichten gaan oproepen.
Het belangrijkste economische nieuws kwam van de Fed deze week. De rente wordt verhoogd met 50 basispunten. En waarom?
Inflation is much too high.
En de aandeelhoudersvergadering van Just Eat Takeaway is ook geweest. Met als resultaat dat er weinig verandert in de top van het bedrijf. Volgens Nico Inberg, beursanalist bij de aandeelhouder, is CEO Jits Groen niet veranderd door de laatste ontwikkelingen en ging hij heet gebakerd de aandeelhoudersvergadering in.
Hij blijkt eigenlijk niks geleerd hebben ervan. Er was een Nederlands groot aandeelhouder van een Amerikaans hedge fund, Tazelaar, Pieter Tazelaar, echt niet de eerste de beste. Hebben 1,5% van de aandelen en die werd als een kleine jongen in de hoek gezet. Die stelde een vraag en het eerste wat Jits zei was van je communiceert via de krant. Daar hou ik niet van. Die werd eigenlijk min of meer afgeserveerd.
Tot slot.
Hand in hand, kameraden, hand in hand, voor Feyenoord 1.
Nou, dankjewel Diederik Gommers voor de muzikale ondersteuning. Feyenoord die heeft gisteren geschiedenis geschreven door zich te plaatsen voor de finale van de Conference League. 0-0 tegen Marseille was goed genoeg. En dat creëert dan toch problemen voor sommige fans. Want dat betekent een
oproepje doen aan mijn vriendin. Lieve schat, wij gaan een dag na de finale naar IJsland. En nou wil ik toch nog even vragen, ik heb het al zo vaak gevraagd. Kunnen we er niet 1 dagje verzetten? Alsjeblieft.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR breekt.
We gaan het over studenten hebben en hun beste vriend, Ome Duo.
Ome Duo, wat moet ik doen?
Ja, maar voor die euro's van Ome Duo moet stevig betaald gaan worden vanaf september. Want studenten die dit jaar voor het laatst dat geld van Ome Duo gestort krijgen, betalen vanaf september rente over hun studieschuld. Die rente is natuurlijk gekoppeld aan de 5-jaars obligatierente. Die was lange tijd nul. Dat is hij nu niet meer. En kan je gewoon richting, nu is het 0,8% volgens mij, maar in september is dat nog maar even afwachten. Pech voor de studenten. Ja, dubbelop voor de studenten die het leenstelsel de afgelopen jaren. En dit jaar zou mogelijk het laatste jaar kunnen zijn. Dat ze daar last van hebben, tussen aanhalingstekens. Pieter,
ja.
Jij bent van de studenten, hè?
Ja, ik zat even op te zoeken. Ik heb zelfs nog geprotesteerd tegen studierenteverhoging. Ja, dit was bij de Eerste Kamer. En dit was nog onder Ingrid van Engelshoven, bewindspersoon. En toen was het plan om de rente voor studieleningen te koppelen aan de 10-jaarsrente. Ja. Dat zou een renteverhoging betekenen.
Het is er niet doorheen gekomen.
Het is er niet doorheen gekomen. Mede door dit protest.
Ja, je hebt een mooi bord bij. Een krijtbord is het, denk ik. 112.157 mensen. Die tekende de petitie tegen de verhoging van de studierente.
Ja, en dat is niet meer dan logisch. Omdat de gemiddelde studieschuld onder Nederlandse jongeren is zo'n 16.000 euro. Stel je voor, hypothetisch, dat je daar een kleine 2% rente aan zou koppelen. Dan betekent dat 300 euro...
Maar 2 is heel hoog, hè? Alsnog.
Ja, maar je hebt nu al dat je richting de 1,5 gaat. Hè? Ook met alle rentestijgingen die nog komen gaan, is het niet ondenkbaar dat je richting die 2% gaat.
Ja.
Of daar in de buurt komt in ieder geval. Dat zou betekenen, hypothetisch, dat alle jongeren gemiddeld genomen die onder dat leenstelsel vallen, 300 euro extra moeten betalen. Ik denk sowieso dat heel veel jongeren dat niet weten.
Of,
nee, in totaal, op het totale bedrag.
Ja.
Dat is inderdaad te overzien.
Ja.
Dat is goed te overzien. Tegelijkertijd, het feit dat jongeren 1000 euro gemiddeld compensatie krijgen voor inderdaad een studielening, maar daar nog 300 euro vanwege die rente die straks eraan wordt gekoppeld, dat die 300 euro nog vanaf gaat, betekent praktisch dat al die studenten van een door de politiek gemaakt experiment dat vrij funest is geweest, 700 euro compensatie krijgen voor een gemiddelde studieschuld van 16.000 euro. Ja, is toch wel lastig te verkopen.
Tom, ik heb ook gestudeerd. Ik moest ook gewoon rente betalen over mijn studielening. Het is niet iets nieuws.
Nee, het is niet iets nieuws, want dit niveau hebben we ongeveer ook 10 jaar geleden gehad. En voor het CDJA is dit natuurlijk een heel belangrijk onderwerp, want we hebben het als breekpunt in de formatie kunnen krijgen voor het CDA.
Ja, dat
leenstelsel werd afgeschaft. Maar toch zou ik wel een kleine nuance hier tegenaan willen houden. Want wat we ook zien is dat dus de schuld minder waard wordt door de inflatie. En dat waarschijnlijk de lonen in de toekomst ook zullen gaan stijgen. Dus dat je eigenlijk daardoor wel wat gecompenseerd gaat worden.
Het ligt eraan
natuurlijk. En dan is er nog een situatie. Eigenlijk in Nederland hebben we dan nog heel erg veel geluk dat het tot 1% blijft. Want in het Verenigd Koninkrijk is het gekoppeld aan onder andere de inflatie.
Ja, daar kan het voor sommige mensen met hoge inkomens tot 12%.
Exact. En dan denk ik van, als dus die schuld minder gaat worden door die inflatie, als de lonen wel, dat is heel belangrijk, de lonen moeten dan wel mee gaan stijgen, dan denk ik dat we in Nederland nog niet een heel groot probleem hebben.
Het laatste woord voor Pieter, want we zijn door de tijd.
Ja, het lastige is dat heel veel studenten niet met een studielening hun de woningmarkt willen betreden. En dat betekent dus dat ze richting het eind van hun studie of net daarbuiten die studielening weer gaan aflossen. Dat betekent dan ook dat het bedrag dat zij hebben gekregen vaak niet met de loonstijging over de jaren en ook over de inflatie die daarop zit, wordt verminderd. Om voor mezelf te spreken, ik heb studielening ben ik aangegaan, heb ik aan de kant gezet als een soort buffer voor mij. Over 3 jaar voordat ik inderdaad de wijde wereld invlieg, wil ik dat weer afbetalen, omdat ik niet die woningmarkt met die studielening op kan. Het is niet dat inflatie of die hogere lonen nou echt significant voor mij het verschil maken.
De vraag is het geld daar natuurlijk voor bedoeld, hè?
Ja, dat is
om het te sparen in plaats van
sparen buffer.
Ja. Nou ja, in plaats van de studie.
Ja.
Tot zover. Dankjewel. Tom Scheepstra, die was laatst te horen, voorzitter van het CDJA. Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Maandag nieuw BNR breekt. We gaan nu verder op de socials. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl na het nieuws en de reclame. Maar we sluiten elke vrijdag af, natuurlijk, met de toon van de week.
BNR breekt. De toon van de week.
Het is mijn vakantie. En dat merken we aan het nieuws van deze week. De staatsloterij was op zoek naar de winnaar met een lot waar de hoofdprijs op is gevallen. Tja, wat zijn we toch een gelukkig land. De negatieve hoofdprijs van deze week, vanuit mijn perspectief bekeken, is voor de verantwoordelijke van de chaos op Schiphol. Overal gebeurt wel eens wat. Dat begrijpt echt iedereen. Maar het gaat er volgens wel om hoe je mee omgaat. En daar heeft de top van Schiphol openlijk in gefaald. Op een manier die in deze tijd toch echt niet meer voor mogelijk had gehouden. En daarom was het deze week weer raak. De afdeling communicatie van Schiphol kan worden opgeheven. Dat is nu wel duidelijk geworden. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
De gele kaart.
Deze werd uitgereikt aan Patricia Vitalis. Zij is de operationeel directeur bij Schiphol. Dick Benschop, de grote baas van Schiphol, had overigens ook niet zijn sterkste week met zijn amateuristische optredens, zijn slappe uitleg en zijn ondoorzichtige oplossingen. Dat er structureel mis is binnen zijn organisatie bleek wel toen het hoofd security, Hetze Komduur, ook nog een duit in het zakje ging doen. Mr. Excuses gaan we hem vanaf nu noemen. Volgens hem waren ze op tijd begonnen met werven, maar personeelstekort is gewoon te groot. De vakbonden moeten niet zeuren, want iedereen verdient toch genoeg. En ga zo maar door, was zijn redenering. Natuurlijk komt hij hier niet meer weg, want hij heeft gewoon zijn zaken niet op orde. En dan hebben we ook nog onze operationeel directeur. Haar eerste conclusie is dat ze niet hebben liggen slapen. Gevolgd alle excuses dat het ook niet aan haar heeft gelegen. Een fijn managementteam hebben ze daar op Schiphol. Met alleen maar lichtgewichten. Dat is ondertussen duidelijk geworden. Ze worden ook daar betaald om verantwoordelijkheid te dragen. Maar toppend was de oplossing die Patricia Vitalis voorstelt om alle problemen op te lossen. Vliegt niet in het weekend en vliegt niet in de schoolvakantie. Hiermee toon je van mij aan dat je de aansluiting met de maatschappij en de realiteit volledig kwijt bent. Haar oplossing voor de files in Nederland wordt dan ook heel makkelijk. Reis niet tussen 7 uur 's ochtends en 10 uur 's ochtends en ga niet naar je werk op maandag tot en met vrijdag. Als we deze zomer niet meer gaan vliegen, dan is alles gefixt, in haar redenering. Dan kan de top van Schiphol rustig achterover gaan leunen en een eigen vakantie gaan boeken. Waarschijnlijk wordt het een vliegreis. Verdiep je een beetje in je klanten in plaats van vanuit je ivoren toren zoveel onzin uit te kramen. Patricia Vitalis heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is: zoek een andere baan. Nederland kan overigens rustig gaan slapen. De eigenaar van het winnende lot heeft zich gemeld bij de staatsloterij. Heel goed dat de winnaar nog 5 dagen heeft gewacht voordat hij of zij zich ging melden. De journalistieke redacties waren er blij mee deze week. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. U weet me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.